Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Gisteren hadden wij het over het belang van tawhid, het belang van de belangrijkste usuluddin. Vandaag gaan wij verder over de tawhid en gaan wij aantonen over het bewijs van het bestaan van Allah subhanahu wa ta'ala. Gaan wij het vandaag over hebben en waarom het belangrijk is om ons te verdiepen in deze materie. Maar zoals altijd beginnen wij in de naam van Allah, de meest barmhartige, de genadevolle. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, walhamdulillahi rabbil alameen. En alle lof en dank gaat uit naar de schepper der werelden. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen. En alle gebed en zegeningen gaan uit naar de laatste van de boodschappers en profeten. Habibi ilahil alameen, abil qasim il mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahli baytihi at-tayyibin at-tahirin alladhi athaba Allahu anhum wa rajsa wa tahharahum tathira. En natuurlijk gaan de vrede en zegeningen ook uit naar de familie van de heilige profeet die Allah subhanahu wa ta'ala heeft gekozen en gezuiverd. Amma ba'd, faqad qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi muhkami kitabihi al-karim wa qawluhu al-haq وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. Het leven anno 2023 draait enkel om het vervullen van de menselijke begeerten en verlangens. Wij als mensen worden getraind om zo min mogelijk na te denken. Wij worden gepressured om af te stappen van onze moraliteit en vooral het volgen van bepaalde trends. Filmpjes duren tegenwoordig niet langer dan 10 seconden. Gesprekken niet langer dan een minuut. En we hebben allemaal een groot aandachtsprobleem. Dat zorgt ervoor dat we een bepaalde paniek en chaos hebben in ons leven, waardoor we automatisch niet nadenken over khalqis samawati wal ard. Deze maatschappij is niet ingericht dat wij nadenken over de schepping van de hemel en aarde. Maar toch is het belangrijk. Wij zien dat Allah subhanahu wa ta'ala in tientallen, honderden versen in de Heilige Koran ons aanspoort om na te denken over khalqis samawati wal ard. Om na te denken over de schepping, na te denken over waar wij vandaan komen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt het, doe het maar, denk er maar over na. En ook in de ahadith van de Ahlul Bayt en de profeet moeten wij weten dat ook 1400 jaar geleden mensen, atheïsten, christenen, agnosten, na de imams en de profeten toekwamen met vragen. Het is dus niet zo bijzonder dat wij deze dagen ook vragen hebben. En dat is vandaag belangrijk, want we gaan het ook hebben over het beeld dat wij hebben over onszelf als moslims. Maar beginnende met de vers die ik net heb voorgedragen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de vers daarvoor iets anders. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la-ayatin li-ulil albab. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, waarlijk in de schepping van de hemelen en de aarde en in de afwisseling van de nacht en de dag zijn ayat li-ulil albab, zijn tekenen voor de mensen van begrip. Mensen die nadenken. En wie zijn die mensen? Dat is de vers die we net hebben voorgedragen. Alladhina yadhkurun Allah. Dus diegenen die Allah subhanahu wa ta'ala constant gedenken. Qiyamen wa qu'uden. Als ze nou staan, zitten, op hun zij zitten, oftewel, wat ze ook doen. En diegenen die zeggen, Rabbana ma khalaqta hadha batilin. Uiteindelijk de eindconclusie is, diegenen die zeggen, O Allah, de mensen van begrip, u heeft dit allemaal niet zonder doel gecreëerd. Hier moet wel een doel achter zitten. Subhanak faqina adab an-nar en bescherm ons van het hellevuur. Wij zien ook in de ahadith, we hebben het gisteren gehad over tawhid in Nahj al-Balagha. Ik heb jullie gezegd dat er meerdere lezingen zijn in Nahj al-Balagha, het boek dat gecompileerd is door Sharif al-Radi, over de wijsheid van Amir al-Mu'minin alayhi salam, over tawhid en over de creaties van Allah subhanahu wa ta'ala. En daarin is ook een hadith van een metgezel van Imam Ali alayhi salam, Dhi'lib al-Yamani, die tegen Amir al-Mu'minin zegt, Ja, Amir al-Mu'minin, hello eten Rabbek, heb jij jouw God gezien? Faqala alayhi salam, fa'abudu ma la ara. Denk jij dat ik iets aanbid wat ik niet kan zien? Faqala kayfa tara. Maar leg dan eens uit, ja Amir al-Mu'minin, hoe zie jij Allah subhanahu wa ta'ala? En hij gaat verder en nogmaals, dit is uit mijn hoofd 179, lezing 179 van Nahj al-Balagha. Adviseer om zeker te lezen. Hij zegt, ogen kunnen hem niet zien, maar harten zien hem. Maar harten nemen hem waar door de realiteit van het geloof. Hij is dichtbij de dingen, maar niet fysiek aangrenzend. En Emir al-Mu'minin alayhi salam zegt, hij zegt, ik zie niks anders dan Allah subhanahu wa ta'ala als ik kijk naar de wereld. Als ik kijk naar de kleinste dingen, naar de atomen van bewegingen. Als ik kijk naar de DNA, dan zie ik Allah subhanahu wa ta'ala. Als ik kijk naar de volle maan, naar de zonstand, dan zie ik Allah subhanahu wa ta'ala. Hij ziet dus Allah subhanahu wa ta'ala in de wetenschap. En wij als moslims zeggen dat de wetenschap en alle methoden een manifestatie is van het bewijs van het bestaan van Allah subhanahu wa ta'ala. En voordat we met de inhoud beginnen, vind ik het belangrijk om te beseffen dat de beeld die mensen hebben over ons als moslims, maar ook die wij als moslims hebben over onszelf, ten opzichte van de wetenschap, de evolutie en het feit hoe de wereld geschapen is. Wij moeten weten dat wij als moslims, dat Allah subhanahu wa ta'ala ons meerdere malen aanspoort om onderzoek te doen. Want sommige mensen denken, ja, jullie moslims, jullie geloven gewoon, jullie zijn een stel schapen, jullie geloven en het zal wel. Nee, Allah subhanahu wa ta'ala wil niet dat wij een stel schapen zijn. Allah subhanahu wa ta'ala wil dat wij onderzoek doen. Hij wil dat wij kijken naar de wetenschap. Want de wetenschap zijn de gereedschappen van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus voordat we verder gaan, moeten wij als eerste weten als moslims dat de Ahlul Bayt en de profeten mensen van wijsheid waren. Mensen die ook vragen beantwoorden over de creaties van Allah subhanahu wa ta'ala. Ze gingen in gesprek met de atheïsten, in gesprek met joden en christenen. En wij zeggen ook gisteren dat het gevaarlijk is als wij als moslims tawhid niet kennen. Maar zeker als we kijken naar de huidige maatschappij waarin wij als moslims, wat ik zeg, we komen niet snel in aanraking met tawhid. Maar wij moeten ons wel verdiepen achter de logica van de creaties. Want als wij dat niet doen, als we alleen maar kijken naar wat er in de maatschappij aanwezig is, als we alleen maar kijken wat men ons vertelt tijdens biologielessen of scheikundelessen, dan komen we nooit op iets wat tawhid heet. En dat is problematisch. Wat wij zien eigenlijk dat atheïsten, dus mensen die aangeven dat ze niet geloven in Allah subhanahu wa ta'ala of in een schepper, we zeggen dat zij een bepaalde monopolie plegen op wetenschap en evolutie. Dus zij zeggen, wetenschap en evolutie is van ons en jullie mensen die geloven in God, jullie zijn tegen de wetenschap. Maar dat is per definitie niet correct. En zij zeggen ook vaak tegen ons als moslims, jullie moeten met bewijzen komen over het bestaan van Allah subhanahu wa ta'ala. Maar dat klopt ook niet, want de bewijslast zit zowel bij ons als bij hen. Waarom? Atheïsten die zeggen dat Allah subhanahu wa ta'ala niet bestaat. Ze maken dus een actieve veronderstelling. En als je een actieve veronderstelling maakt, dan betekent dat je ook met bewijslast moet komen. Dus als jij ooit in gesprek gaat met iemand die zegt, bewijs dan dat Allah subhanahu wa ta'ala bestaat, bewijs dan dat jouw God bestaat, zeg tegen hem, maar wacht even, jij gelooft dat hij niet bestaat. Bewijs jij dat hij niet bestaat? Dus voordat we beginnen met de inhoud, moeten wij weten waar wij het over hebben. En mensen vragen ons ook altijd af, maar Mustafa, waarom geloven mensen niet in God? Dat is toch vreemd? Mijn antwoord daarop altijd is, vanuit mijn levenservaring, is dat mensen, de keuzes die zij maken, zijn vaak niet gebaseerd op rationaliteit. Als je kijkt hoe mensen eten, hoe mensen slapen, hoe zij soms bepaalde keuzes maken, is niet omdat ze daar goed over nagedacht hebben. Dat komt omdat ze een bepaalde emotionele associatie hebben met dat idee. Als we bijvoorbeeld kijken naar het geloof in Nederland of in Europa, dan zien we dat de geschiedenis van geloof en van de kerk, vooral van de katholieke kerk, in Nederland en in Europa een grote rol heeft gespeeld. We zien dat eeuwen geleden wetenschappers, als zij aangaven dat de wereld niet plat is maar rond, dat ze dan in de gevangenis werden gezet. Zoals bijvoorbeeld bij Galileo. En we zien dat nog steeds in deze tijd, helaas, er komen heel veel misstanden over de kerk en dergelijke. En mensen denken, weet je, al bestaat er een God, ik wil er niks mee te maken hebben. Dus mensen hebben een bepaalde emotionele gevoel bij geloof. Want als je met iemand praat, is het niet per se dat zij geloven dat er geen God bestaat. Nee, ze willen gewoon niks te maken hebben met het idee van God en van de mensen die in God geloven. En daarom is het belangrijk dat wij, want wij zijn muwahhidin, wij zijn mensen die een monotheïstisch geloof hebben, dat wij een goed beeld geven van ons geloof. Een goed beeld geven van het feit dat wij in God geloven. Want mensen zeggen, ja, je hebt het niet per se nodig om in God te geloven om goed te zijn. Maar eigenlijk is het zo dat wij als moslims, als we kijken naar de Koran en wat Allah subhanahu wa ta'ala zegt, dan kunnen we niks anders dan goed zijn. En wat ik zeg, als we dus kijken wat andere mensen doen. Ik heb het gisteren gehad over mensen die in de club gaan tot 5-6 uur in de ochtend aan de drugs en de alcohol. Je zou zeggen, hoe zit het met hun dan? Nogmaals, ik ken die mensen ook. Ik ga met hun naar voetbal of misschien ken ik ze nog van school. Als ik met hun gesprekken heb over Allah subhanahu wa ta'ala, dan zeggen ze niet per se dat ze niet geloven daarin. Maar zij zijn te veel bezig met het vervullen van de begeerten en verlangens van hun nefs. Denk jij dat iemand die tot 5-6 in de ochtend bezig is met de zaken in de club? Denk je dat hij bezig wil zijn met Allah subhanahu wa ta'ala? Denk je dat hij bezig wil zijn met na te denken over de dood? Natuurlijk niet. Dus over het algemeen zien we dat de meeste mensen misschien wel atheïstische invloeden hebben, maar niet per se niet in God geloven. Het is gewoon zo dat zij er niet mee bezig zijn. En ik heb jullie gezegd dat de lezing van vandaag gaat over het bewijzen van de logica van het bestaan van Allah subhanahu wa ta'ala. En daar heb je verschillende bewijzen van. Ik ga een paar bewijzen met jullie doornemen en we gaan daarna analyseren dat Surat al-Ikhlas eigenlijk het beste antwoord is op het vraagstuk van Tawhid. En mensen vragen aan mij, hoe kan je God bewijzen? En de eerste bewijs is het kosmologisch bewijs. Dus dat je zegt, ik kom ergens vandaan en iemand heeft mij gemaakt, mijn ouders, etc. En als je teruggaat, dan denken de mensen continu dat je ergens vandaan komt. Dus voordat iets beweegt, heeft het een kracht nodig. Het heeft een bewegen nodig. Maar als je nadenkt over deze aspecten, dan moet je filosofisch en rationeel wel aannemen dat er ooit iets moest zijn wat niet gemaakt is. Want anders kom je in een onmogelijke cirkel terecht van filosofie en nationaliteit, waar je nooit tot iets kan komen wat te maken heeft met hoe is de wereld ontstaan. En dus ook al ga je terug tot de Big Bang aan toe, er moest iets zijn wat de Big Bang heeft gemaakt. Dus rationeel gezien moeten we geloven in iets wat eeuwig is, in iets wat samad is. En zelfs atheïsten accepteren dat. Zij zeggen ook dat iets niet uit niets kan voortkomen. Dus daarin hebben we een gedeeltelijk vlak met hen. Dus er moet een basisbron zijn, er moet iets zijn, en wij zeggen natuurlijk dat dat Allah subhanahu wa ta'ala is, er moet iets zijn wat hetgeen is wat altijd bestaan heeft. En zelfs Aristoteles, die heeft het over de onbewogen beweger. Dus dit zijn ook geen gekke ideeën wat we hebben. Wat ik nogmaals zeg, zoals gisteren zeg, wij moslims zijn niet zo gek. Wij hebben over alles een antwoord. Maar wat zijn de kwaliteiten van dat eeuwige basisbron? Wij zeggen gisteren in de hoofdstuk Surat al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Dus wij zeggen, op basis van filosofie en rationaliteit, dat eeuwige basisbron, het moet niet veroorzaakt zijn en er moet ook niks ervoor zijn geweest. Want anders klopt het niet. Anders heeft dat ding altijd iets nodig gehad. Maar we hebben net gezegd vanuit rationaliteit dat die onbewogen beweger onafhankelijk moest zijn. Dus lem yelid wa lem yulid. En hij moet ook zelfvoorzienend zijn. Want als hij iets nodig had, dat betekent dat er een creatie met hem was. En we hebben net gezegd, op basis van logica kan dat niet zo zijn. Dus datgeen moet samad zijn, dat moet onafhankelijk zijn. En datgeen moet ook eeuwig zijn. Het moet altijd bestaan zijn. Het heeft geen begin en geen eind. Want als het een begin had, dan moet er iets zijn voor hem. En dat kan niet. En dat eeuwige kan ook geen lichaam of oppervlak hebben. Dus wetenschappers die zeggen dat die eeuwige basisbron, zij noemen dat materie, dat mag geen lichaam of oppervlak hebben. Want als je een lichaam nodig hebt, als je een ruimte nodig hebt, dan heb je weer iets nodig voor datgene om erin te komen. En wij zeggen net dat die eeuwige basisbron dat niet kan zijn. Verder hebben we ook een ander soort bewijs. Dat noemen we ook wel een teleologisch bewijs. Dus dat wij Allah subhanahu wa ta'ala kunnen bewijzen op basis van het bestaan van zaken. Dus als ik nu kijk naar mijn horloge, is niks bijzonders. Is voor mij gewoon van een CNA, is niet zo duur. Maar als je kijkt naar het horloge, dan zou je automatisch zeggen, stel je voor je vindt dit op de strand. Dus je kijkt ernaar en ik stel jou de vraag, is dit gemaakt door iemand of niet? Je zegt, taba, natuurlijk is dit gemaakt door iemand. Oké, maar door wie is het gemaakt? Weet jij wie de maker is? Je zou zeggen ja. Een horlogemaker heeft dit gemaakt. Niet een random persoon of een slager of iemand die bij de supermarkt werkt. Oké. Kijk eens naar de wereld om ons heen. Laten we kijken naar het universum. Laten we kijken naar de planeten. Laten we kijken naar de zwaartekracht. Laten we kijken naar de organen die wij hebben. Laten we kijken naar hoe cellen zijn gemaakt. Op transcriptieniveau aan toe. Walaikum salam wa rahmatullah. Laten we naar alles kijken en dan tegen ons zeggen, wie heeft dit gemaakt? Is dit gewoon toeval? Nee, natuurlijk niet. Want zoals een horloge ook een ontwerp, een doel en een functie heeft, heeft deze hele aarde ook een doel, een ontwerp en een functie. Dus op basis van die gedachte kunnen we ook bewijzen dat er wel een God moest zijn. Dit kan niet allemaal toeval zijn hoe wij bestaan. En daarnaast heb je ook ethische bewijzen. Je kan aangeven hoe is moraliteit ontstaan. Je kan aangeven hoe is de ziel ontstaan. En het laatste wat ik wil zeggen over evolutie. Heel veel van broeders of zusters die komen naar ons toe bij de BTO-organisatie of ik heb gesprekken met jonge broers, die zeggen, hoe zit het met evolutie? En dan geef ik nogmaals aan, atheïsten zeggen tegen ons, weet je, jullie moslims, jullie kunnen niet in wetenschap geloven. Dus als wetenschap heeft niks met geloof te maken, maar dat klopt ook niet. Imam Sadiq alayhi salam, onze imam, die was de grootste wetenschapper. En hij leidde ook de beste wetenschappers op. Dus dat klopt niet. En wij als moslims geloven ook in evolutie. Wij geloven in relatieve evolutie. Dat houdt in dat bepaalde soorten in bepaalde zaken kunnen verschillen. Zoals bijvoorbeeld vogels, zoals Charles Darwin aangeeft, die hun snavels kunnen aanpassen op basis van wat ze eten. Maar wij geloven niet in absolute evolutie. Oftewel, wij geloven niet dat bepaalde diersoorten over kunnen gaan naar andere soort diersoorten. Omdat er simpelweg geen bewijs is in de fossielen daarin. Dus we hebben vandaag aangetoond dat wij als moslims onderzoek moeten doen. We hebben gezegd dat het belangrijk is het beeld dat wij geven, maar ook het beeld dat wij over onszelf hebben. En we hebben een aantal bewijzen voor het ontstaan van Allah subhanahu wa ta'ala aangegeven. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali baytihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ahsan. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.